Broeders, zusters, beste vrienden, wij lezen vanavond uit Johannes 17 en wel de eerste 13 verzen. Het zou echt een bovenmenselijke opgave zijn om zo'n hoofdstuk in één avond door te nemen. Ik herinner mij een verhaal over een bekende prediker in de 19e eeuw die uitgenodigd werd een lezing te houden over Johannes 17 en zijn antwoord was: welk vers bedoelt u? En ik denk dat het niet moeilijk zou zijn om, nou misschien dan niet over één vers per avond, maar toch over slechts enkele verzen, gemakkelijk een avond te spreken. En zo een hele serie te vullen alleen al met Johannes 17. Wij lezen de eerste 13 versen uit de Telos-vertaling, Johannes 17, vers 1. Dit sprak Jezus. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u hebt gezonden. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. En nu verheerlijk mij, u Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, voordat de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Zij waren de uwen en u hebt ze mij gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij hebt gegeven van u is. Want de woorden die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en waarlijk erkent dat ik van u ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Ik vraag voor hen, niet voor de wereld vraag ik u, maar voor hen die u mij hebt gegeven. Want zij zijn de uwen. En al het mijne is het uwe en het uwe het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, en zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam die u mij hebt gegeven, opdat zij één zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij hebt gegeven, heb ik bewaakt. En niemand van hen is verloren gegaan dan de Zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld werd. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf. Tot hiertoe het woord van God. Toen wij zojuist dat lied zongen over de heiligheid van God, met de woorden van Jesaja 6, waar de serafs het de Heere toezingen, het driemaal heilig, de Heere Zebaot, de Heere der heerscharen. Toen dacht ik aan een beeld dat ik wel eens gelezen heb over het Johannes Evangelie. Het is alsof wij hier in de tempel zijn. En alsof die hoofdstukken die ons naar hoofdstuk 13 toeleiden, als het ware de voorhof van die tempel zijn. En alsof wij in hoofdstuk 13, waar we immers in de opperzaal zijn, verheven boven het gevoel van deze aarde, in het heiligdom zijn aangekomen. Maar als hoofdstuk 13 tot 16 het heiligdom zijn, dan is hoofdstuk 17 het heilige der heiligen. Misschien is die vergelijking wel in enig verband te brengen met een gebruikelijke aanduiding voor dit gebed, namelijk het hoge priesterlijke gebed. Een hoge priester hoort ook bij het heiligdom. Toch is die aanduiding misschien niet helemaal correct te noemen. Een hoge priester is een mens die optreedt namens mensen bij God. En dat is natuurlijk wel enigszins juist. En het is zeker juist dat de Heer Jezus hoge priester is en dat hij voor ons bidt bij God. Hebreeën 4 en 7 en Romeinen 8 zeggen ons dat heel duidelijk. Romeinen 8 staat niet dat woord hoge priester, maar ook dat hij voor ons tussen beiden treedt. Toch denk ik dat je kunt zeggen dat het hier om meer gaat dan dat. Het is niet slechts een mens die mensen vertegenwoordigt bij God, maar het is de Zoon die spreekt tot de Vader. Het is waar, die Zoon is mens geworden. Maar hij spreekt hier niet zoals de hoge priester namens het volk spreekt tot God. Dit is een gesprek, als ik het zo eens uitdrukken mag, binnen de drie ene God. Een gesprek door tussen de Zoon en de Vader in de kracht van de Heilige Geest. Dat is op zichzelf al heel bijzonder. Daarmee is dit een allerheiligst gebied, niet alleen in het Johannesevangelie, maar eigenlijk in het hele Nieuwe Testament. Vergelijkbaar inderdaad met een hoofdstuk als Jesaja 6. Maar het wordt nog bijzonderder als wij bedenken twee dingen. In de eerste plaats dat wij toehoorder mogen zijn bij dat gesprek. Dat is natuurlijk al ongelooflijk dat daar woorden gewisseld worden tussen de Vader en de Zoon en dat u en ik mogen toehoren. De 12 discipelen, de 11 discipelen hebben het gehoord en via hen mogen ook wij nog steeds deze woorden horen. Maar haast nog bijzonderder is dat wij niet alleen dat gesprek mogen horen, maar dat dat gesprek ook over ons gaat. Probeer u dat eens in te denken. Wij horen hier toe hoe de Zoon tot de Vader spreekt over ons. In de strikte zin van het woord zou je moeten zeggen dat het over ons pas gaat vanaf vers 20... waar de Heer Jezus zegt, ik vraag niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Daar gaat het om al diegenen die door de apostolische boodschap tot geloof zouden komen. Terwijl het dus in het eerste gedeelte, vers 6 tot 13, letterlijk gesproken over de 12 apostelen of 11 apostelen gaat. Maar we zullen zien dat wat in die versen staat, vers 6 tot 13... bijna helemaal ook op ons van toepassing is. En in die zin gaat het dan ook daar toch in feite indirect ook over ons. Het hoofdstuk zou misschien kunnen worden opgedeeld in 7 gedeelten, waarvan we dan de eerste 3 vanavond met elkaar hopen te overdenken. Vers 1 tot 5 is een duidelijk gedeelte dat op zichzelf staat. En dat is de basis voor de hele verdere hoofdstuk, waar het gaat over Christus, hoe hij als de Zoon van de Vader verheerlijkt zal worden. En dan in vers 6 tot 8 gaat het over de positie die de discipelen nu mogen innemen als de gegevenen door de Vader gegeven aan de Zoon. Terwijl vanaf vers 9... eigenlijk tot vers 12. Het gaat om de voorbeden die de Zoon doet ten behoeve van deze discipelen tot de Vader. Vers 13 zou je dan misschien als het begin kunnen beschouwen van het vierde gedeelte, het centrale gedeelte van dit hoofdstuk, waar de Heer Jezus erover spreekt hoe deze discipelen zijn plaats op aarde innemen als getuigen van God. Hij heeft deze aarde verlaten, of hij staat op het punt dat te doen hier. Maar hij laat zijn discipelen achter die in zijn plaats een getuigenis van God op aarde zijn. Dat zou je de hoofdlijn kunnen noemen. Laten we nu met Gods hulp proberen door te dringen in de diepten van deze verzen. Let alleen al op de aanspraak. Niet een mens die tot God spreekt alleen maar de Zoon die tot de Vader spreekt. Vader, het uur is gekomen. Dat zou alleen al de moeite waard zijn om in dit evangelie na te gaan waarover dat uur gesproken wordt. Het uur of de uren in oudere vertalingen is het juiste tijdstip. Het tijdstip dat de Heere God aanwijst. Denk we alleen al bij de bruiloft, de Kana. Mijn uren is nog niet gekomen. En we lezen eenmaal dat de Heer Jezus, dat men probeerde de Heer Jezus te stenigen. Maar dat dat ondenkbaar was op dat moment, ik meen hoofdstuk 10, want zijn uren was nog niet gekomen. Dat lees je dus een paar maal. Des te treffender is dat we hier lezen, het uur is gekomen. Welk uur, welk tijdstip, waar gaat het om? De dubbele punt lijkt me terecht. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt. Het uur is gekomen om de zoon te verheerlijken. Om dat te begrijpen zullen we er goed aan doen in dit hoofdstuk te zien hoe de Heer Jezus zich in gedachten plaatst achter het werk. Alsof het al volbracht is. Voor ons als gewone mensen zou dat bijzonder arrogant zijn als je een heel belangrijk werk hebt te doen en je doet net alsof het al kant en klaar is. Je komt als het ware je salaris al ophalen. Zoals de Heer Jezus die zegt, verheerlijk mij, want zegt hij, ik heb u verheerlijkt op de aarde in vers 4. Ik heb het werk voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. En dat terwijl hij hier nog letterlijk voor het kruis staat. Dus dat is belangrijk om te zien. Dat de Heer Jezus zich hier in gedachten al achter dat werk plaatst. Want hij is niet een gewoon mens. Voor hem, die als God de Zoon, net als de Vader, boven de tijd staat, zijn zijn werken zo ontwijfelbaar zeker dat het geen verschil maakt of hij zich voor of na dat werk plaatst. Dat is alleen maar voor ons van belang die in de tijd zijn ingebed. Hij kan zich daarboven verheffen en dan is dat werk even zeker alsof het al gedaan was. Er is een tekst in Openbaring die je zo zou kunnen lezen, maar niet iedereen is daarover eens, dat hij gekruisigd is vanaf de grondlegging der wereld. Het lam dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld. En dat zou kunnen betekenen dat naar Gods raadsbesluit al vanaf dat de wereld bestaat, het lam gold als het geslachte lam. God ziet dat even zeker alsof het al gebeurd was. Daarom kan de Heer Jezus hier zeggen, ik heb het werk volbracht. Die gedachte van vers 4 moet je dus eerst in je hoofd prenten. De Heer Jezus presenteert zich hier als degene die het werk volbracht heeft. Wat dat is, kom ik zo op terug. En die daarom vragen kan, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt. Ja, ik zei u al, het machteloze is hier dat ik zozeer de neiging heb bij elk vers heel lang stil te staan, omdat de rijkdommen hier zo groot zijn. Maar als de Heer Jezus hier zegt, verheerlijk uw zoon, dan bedenken wij bijvoorbeeld wat we al lazen in hoofdstuk 13. Waar we lazen dat de Heer Jezus zegt, nu is de Zoon des Mensen verheerlijk. Daar plaatst hij zich niet achter het kruis, maar op het kruis. Daar is de Zoon des Mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. En als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook verheerlijken en hij zal hem terstond verheerlijken. Daar spreekt de Heer Jezus over zijn opstanding en hemelvaart. Maar hier richt hij dat in de vorm van een gebed tot de Vader. Vader, verheerlijk uw Zoon. Geef hem de hoogst denkbare plaats, een plaats van heerlijkheid. Geef hem alle eer die hem toekomt, nu hij het werk volbracht heeft. We zullen dat direct weer zien, want de Heer Jezus herhaalt dat gebed in vers 5. Nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, enzovoort. Maar let u op deze interessante, deze belangwekkende gedachte. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Je zou misschien oppervlakkig gesproken denken dat het net andersom moest zijn. De Zoon heeft de Vader verheerlijkt, opdat de Vader hem vervolgens zal verheerlijken. De Zoon heeft het werk volbracht waardoor hij de Vader heeft verheerlijkt. Zo zegt hij dat ook in vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Met de bedoeling dat de Vader hem nu zal verheerlijken. Maar de Heer Jezus zegt het anders. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Nu, in dat laatste zinnetje kan de Heer Jezus dan niet over het werk op het kruis spreken. Want de volgorde is deze. Vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Daarop volgt dan, en nu verheerlijk mij bij uzelf. Wat gebeurt dus in de hemelvaart, de verheerlijking van de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader? Opdat uw Zoon u verheerlijkt. Dat gaat dus blijkbaar in vervulling nadat de Heer Jezus verheerlijkt is aan de rechterhand van de Vader. En de vraag is dus, waarin bestaat dat dan? Dat de Zoon de Vader verheerlijkt. Wel, dat blijkt uit vers 2. Dat begint met dat woordje zoals of gelijk. Je zou kunnen zeggen, opdat uw Zoon u verheerlijkt in overeenstemming met het feit dat u hem macht hebt gegeven over alle vlees. Macht of recht of bevoegdheid of gezag. De Heer Jezus heeft gezag ontvangen over alle vlees. Ontvangen. Hij spreekt hier als mens die het werk volbracht heeft. Hij spreekt hier en als de Zoon tot de Vader en als de mens die op aarde het werk volbracht heeft. En die alles wat hij heeft als ontvangen van de Vader ziet. Dat is zijn ware nederigheid, zijn ootmoed. Wat hij heeft, ziet hij als ontvangen van de Vader. Hij heeft macht ontvangen over alle vlees. Nu wordt dat vorige zinnetje duidelijk. De Zoon gaat de Vader verheerlijken doordat hij macht heeft over alle vlees. Met andere woorden, aan elk schepsel op aarde gaat de Heer Jezus uiteindelijk de Vader verheerlijken. Daarvoor heeft hij de macht, het gezag, het recht ontvangen. Hoe doet hij dat? Door sommige mensen die zich in geloof aan hem hebben toevertrouwd het eeuwige leven te schenken. Dat zien we direct. Of door aan diegenen die niet in hem willen geloven het eeuwig oordeel te voltrekken. In beide opzichten wordt de Vader verheerlijkt. Laten we dat goed bedenken. We hebben in hoofdstuk 5 gelezen dat de Vader al het oordeel aan de Zoon heeft gegeven. De Zoon heeft dus macht over alle vlees. Diegenen die geloofd hebben om hen eeuwig te redden, diegenen die niet geloofd hebben, maar de Zoon ongehoorzaam zijn gebleven, eeuwig verloren te laten gaan. In elk schepsel wordt uiteindelijk God verheerlijkt. Ook in degenen die voor eeuwig veroordeeld worden. Laten we dat niet vergeten. Daarin wordt Gods heiligheid vergeten. Maar het onderwerp van dit gebed is niet zozeer de ongelovigen. De Heer Jezus zegt verderop, ik vraag niet voor de wereld. Zijn gebed geldt de gelovigen. En daarom vinden we in de rest van vers 2 alleen dat tweede. Opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. Ik deed nou juist mijn best, zo even, om vooral de menselijke verantwoordelijkheid te benadrukken. Diegenen worden gered die geloofd hebben. En diegenen gaan verloren die niet geloofd hebben. Dat is de kant van de menselijke verantwoordelijkheid. Je moet geloven om er deel aan te krijgen. Maar de Heer Jezus ziet het hier vanuit het standpunt van het goddelijk raadsbesluit. Wie ontvangen hier het eeuwige leven? Diegenen die door de Vader aan de Zoon zijn gegeven. Wij lazen Johannes 6. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. Die twee kanten mag je natuurlijk niet tegen elkaar uitspelen. Mensen worden gered omdat ze geloofd hebben. Mensen worden ook gered omdat God hen getrokken heeft. Er is al heel wat ellende in ons land geschied doordat mensen of die ene kant alleen maar zagen en die andere kant wegduwden, of omgekeerd. Mensen worden behouden omdat ze geloofd hebben. Hier staat, mensen worden behouden omdat de Vader ze aan de Zoon gegeven heeft. Dat staat niet los van dat geloof, maar het is ook goddelijke soevereiniteit. Alles wat u aan mij hebt gegeven, aan hem de Zoon hebt gegeven, aan hun geeft hij eeuwig leven. Wat is dat? Wonderschoon dat de Heere dat aan de Vader als het ware uitlegt. Dat doet hij niet voor de Vader. Dat doet hij voor ons, want wij luisteren toe. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden. Ik heb vele jaren geleden, meer dan 30 jaar geleden, een toespraak gehoord die me nog steeds in gedachten vers voor de geest staat in het buitenland. Onder andere over deze verzen. Dat was een toespraak over Johannes 3, vers 16, maar dat ging ook mede over dit. En de spreker zei, Johannes 3, vers 16 is het meest bekende tekst van de Bijbel en tegelijkertijd de meest onbekende tekst van de Bijbel. En het onbekende zit hem hierin, opdat in ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En hij zei, dat is schitterend, dat weet iedereen, het heeft iets te maken met behoudenis, met gelukzaligheid, maar wat eeuwig leven is, dat weten maar weinig christenen. Hoeveel christenen zijn er niet, ook in ons land, die denken dat het eeuwige leven de gelukzaligheid is die in de toekomst ligt, in de hemel. En die kunnen dus niet veel beginnen met dat iemand die geloofd heeft het eeuwige leven heeft. Nu al. Niet in de vorm van een toegangsbewijs voor de hemel, alsof het toch pas straks komt. Nee, die heeft het eeuwige leven. Zie dit hier ook. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Dat ze een relatie met u hebben, zouden wij vandaag zeggen. Hier al, op aarde. Zeker, het is hemels leven, maar dat we niet pas genieten straks in de hemel. Het bijzondere bij Johannes is nu juist dat bij hem hemels leven nu al op aarde ons deel is. De gemeenschap met de Vader en de Zoon, zoals hij zegt in zijn eerste brief, 1 Johannes 1. Er zijn meer redenen waarom dat eeuwige leven zo slecht begrepen wordt. Men denkt dat het betekent dat we eeuwig zullen voortleven, eeuwig zullen voortbestaan. Nu, dan hebben de goddelozen ook eeuwig leven. Die zullen ook eeuwig voortbestaan in de hel. Dan hebben de engelen ook eeuwig leven, maar zo is het niet. Eeuwig leven, dat gaat niet over de lengte, over de kwantiteit van dat leven, maar over de kwaliteit ervan. Het gaat over de aard van dat leven. Eeuwig betekent dat het te maken heeft met het wezen van God zelf, die een groot aantal malen in de schrift de eeuwige God wordt genoemd. De levende God ook. De levende God is de eeuwige leven. Het leven dat in God is, is het eeuwige leven. Eeuwig leven is ook niet vergeving en verzoening en verlossing. Het is heel opvallend hoe weinig Johannes in zijn hele brief spreekt over vergeving, verlossing en die dingen die daarmee te maken hebben. Die te maken hebben met de oplossing van het zondeprobleem. Zelfs bij Johannes de Doper, als hij zegt, het lam Gods dat de zonde, enkelvoud, der wereld wegneemt. Dan gaat het niet zozeer over de vergeving van onze zonden. Ze zitten wel bij inbegrepen. Maar het gaat over dat uiteindelijk de zonde als macht uit deze wereld zal worden afgeschaft. Johannes zegt als het ware tegen ons, zondevergeving is heel belangrijk, verlossing is heel belangrijk, maar dat is maar het begin. Dat is niet het doel, dat is maar het middel. Voor zoveel christenen in Nederland geldt dat hun evangelie zo beperkt is, zo smal. Alsof het alleen maar gaat over ons zondeprobleem. En ik zeg u nog eens, dat is ook belangrijk, daar doe ik niets aan af. Juist de vergeving laat ons heel diep inblikken in het hart van God, Efeze 1 en Kolosse 1. De vergeving van de zonde, de vergeving van onze overtredingen. Die staan daar in het verband van onze hoogste en rijkste zegeningen. Daar doen we niets aan af. Als je maar ziet dat er meer is dan dat. En zoveel christenen, vooral als ze tobben over de vraag of ze zelf die vergeving wel hebben, die komen niet eens toe aan de vraag wat er allemaal nog meer is dan dat. Weet u wat er meer is dan dat? Eeuwig leven. Johannes 3, vers 16 is zo verschrikkelijk bekend, zei ik. Maar het onbekende zit hem hierin. Dat Johannes 3, vers 16 als het ware gaat over alles wat daarna komt. Na vergeving en verlossing en reiniging. Na de oplossing van het zondeprobleem. Dat probleem moet opgelost worden, maar dan begint het pas. Dat is alleen maar een middel om tot het doel te komen. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die u hebt gezonden. Daarvoor moet je weten wat kennen in de Bijbel betekent. Kennen is niet informatie. Kennen in de Bijbel, soms is het dat wel, maar in zulke belangrijke teksten gaat het niet om kennen in de zin van inlichting hebben over. U kent mij, want u weet wie ik ben, hoe ik heet, maar daarom kent u mij nog niet. Niet kennen in de zin van een relatie hebben. De eerste keer dat het woord kennen in de Bijbel staat is in Genesis 4 vers 1. Adam kende zijn vrouw. Staat de vertaling, bekende zijn vrouw. En begin vertaling, had gemeenschap met zijn vrouw. Daar heb je het nou precies. Kennen is relatie, is intimiteit, is omgang, is gemeenschap. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. Dat ze in een gemeenschap met u verkeren. Dat zij Gods verborgen omgang kennen. Dit, en dan niet alleen maar zoals in Psalm 25... Gods verborgen omgang kennen, zielen waar zijn vrees in woont. Want dan gaat het nog niet verder dan de Heere. Hier gaat het over de Vader. Hier gaat het over de enige waarachtige God. Niet zoals Mozes hem kende in het Oude Testament onder zijn naam Heere, Yahweh. Maar hier gaat het over de enige waarachtige God zoals de Zoon hem kende. Als Vader. Veel christenen in ons land die altijd alleen maar bidden tot de Heere, komen nooit uit boven de God zoals Israël hem kende in het Oude Testament. Het lijkt alsof ze geen vader durven zeggen. En dat zal als aanwijzing kunnen zijn dat ze van het eeuwige leven nog weinig verstaan. Want het eeuwige leven geeft ons de vrijmoedigheid om, zoals Romeinen 8 het zegt, het is de vrijmoedigheid van de Heilige Geest, de geest van het zoonschap, om te zeggen Abba Vader. Dit is het eeuwige leven, vertaal ik vrij. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God die zich al aan Mozes en Abraham, Isaac en Jacob heeft geopenbaard. Maar dat ze u kennen zoals ik u ken. En dat ze Jezus Christus leren kennen zoals uw vader hem kent, als de geliefde zoon. Pas als de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, dan zegt hij tot Maria Magdalena: raak mij niet aan, maar ga en zeg tot mijn broeders: ik vaar op tot mijn God en tot uw God. Tot mijn vader en uw vader. Het gaat er niet alleen maar om dat wij God kennen als onze vader, omdat wij zijn kinderen zijn geworden. Maar dat we God kennen zoals de Zoon hem kent, als vader. En die vader van de Zoon is mijn vader geworden, omdat die Zoon mijn leven is geworden. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, 1 Johannes 5. Wie dat leven heeft, mag zijn vader, jouw vader, mijn vader, onze vader noemen. Dat is rijk. Dat is eeuwig leven. Dat is niet voor straks, dat is voor nu. Dat is het eigenlijke leven van de christen. De verborgen omgang met de Vader en de Zoon. Verderop in dit hoofdstuk zal dat ook nog wel duidelijker worden. We staan nog maar aan het begin. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Ook hier doe je de schrift te kort als je alleen maar denkt aan het werk der verlossing. Wie een smal evangelie heeft, denkt daar alleen maar aan. Een volbracht werk, dat is het werk van de verlossing. Als de Heer Jezus zegt in Johannes 19, het is volbracht, dan gaan onze gedachten onmiddellijk in die richting. Hij heeft onze zonden uitgeboet, het werk is volbracht, hij heeft daarin weer opnieuw een brug geslagen tussen de zondaar en God. Ons evangelie is vaak alleen maar beperkt door het zondeprobleem. En ik zei u net al, Johannes is een evangelie voor gevorderden. Die kennen dat zondeprobleem, het is in hun leven goddank opgelost, het is terzijde, en nu ga je leren dat er nog veel meer is dan dat. Maar het is niet aan ons besteed als wij het alleen maar weer zien in termen van het zondeprobleem. Wat is het werk dat de Heer Jezus op aarde is komen te doen? Natuurlijk houdt dat ook de oplossing van het zondeprobleem in. Natuurlijk houdt dat ook in het verzoeningswerk, het verlossingswerk. Het is er wel bij inbegrepen, maar het is oneindig veel meer dan dat. Misschien moet je dan meer Calvinist dan Lutheraan zijn. Want bij Luther ging het vooral om de behoefte van de zondaar. Hoe kom ik aan een rechtvaardig God? Bij Luther ging het om de vraag, hoe komt God aan zijn eer? En dat was de vraag waarvoor de Heer Jezus. Bij Calvin ging het om de vraag, hoe komt God aan zijn eer? En dat was de vraag waarmee de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen. Hoe kan hier op dit terrein van de zonde, de boosheid en de Satan en alle ongerechtigheid God aan zijn eer komen? Dat is een veel hogere vraag dan, hoe ontvangt een zondaar, hoe krijg je een rechtvaardig God die jou verzoent en redt? Hoe komt God aan zijn eer? Daarvoor zegt de Heer Jezus, daarvoor ben ik in deze wereld gekomen. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En dat begon niet op het kruis. Dat begon vanaf zijn eerste schreden hier op aarde. Dat begon toen hij daar zat als 12-jarige jongen in de tempel en zei, moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader. En dat was bij zijn eerste optreden, toen hij zei bij de tempelreiniging in Johannes 2, jullie hebben van het huis van mijn vader een rovershol gemaakt. Hij was gericht op de eer van zijn vader. In wezen geeft dat ook licht over het christenleven. Ook in het christenleven zien wij het zo dikwijls alleen maar in het licht van de zonde. Als je zulke dingen zegt, dan denken de mensen dat je de zonde bagatelliseert. En daar gaat het totaal niet om. Het gaat erom dat er meer is dan dat. Zelfs als wij het over heiliging hebben, dan zien we dat steeds alleen maar tegen het licht, tegen de achtergrond van de zonde. Terwijl God zelf de heilige God is. We hebben de 3-maal heilig gezongen. En wat betekent dat als de seraf zeggen dat God de heilige God is? Wat betekent dat ten opzichte van de zonde? Zouden die seraf niet evenzeer de heiligheid van God hebben bezongen als er nooit een zondeval was geweest? Ook Gods heiligheid is veel meer dan dat het een relatie van hem ten opzichte van de zonde betekent. Namelijk een relatie van afkeer, van afzondering, van afscheiding. Heiligheid is het wezen van God zelf in al zijn heerlijkheid en majesteit en glans en pracht en rijkdom en schoonheid. Natuurlijk betekent dat ook afzondering van de zonde, maar dat is maar één facet. Ik heb het werk voleindigd. Ons christenleven is niet alleen maar een heel leven lang worstelen met de vraag hoe je in het reinen komt met de zonde, ook als gelovige in je leven. Het christenleven gaat over de vraag dit, of ook wij kunnen zeggen aan het einde, al is het dan niet te vergelijken met de Heer Jezus, maar toch in een zekere mate, dat wij ook kunnen zeggen aan het einde, dit was ons leven, Heer, uw naam te verheerlijken op aarde. En als de Heer Jezus zegt, het is volbracht in Johannes 19, en hij ingaat in de dood, dan is er aan dat werk een einde gekomen. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Het was een opgelegd werk. Hij kwam met een opdracht op aarde. En nu, dat is de conclusie. En nu, dat betekent hier zoveel als, laat het dan ook zo mogen zijn dat u mij verheerlijkt, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Dat is weer een buitengewoon belangrijke zin waarover we heel goed moeten nadenken. Het is geen makkelijke avond vanavond. Maar wat moeilijk is en je doet je best om het te begrijpen, levert des te grotere rijkdommen op. Wat vraagt de Heer Jezus hier? Op het eerste gezicht iets heel zonderlings. Hij vraagt iets te mogen hebben wat hij nooit is kwijtgeraakt. Hoe kun je vragen iets te ontvangen wat je altijd gehad hebt en wat je ook nooit bent verloren? Verheerlijk mij bij uzelf, daar in de heerlijkheid dus van de hemel, met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Op zichzelf al prachtig dat de Heer Jezus dat zo zegt. Voordat de wereld bestond was de Zoon bij de Vader. Voordat de wereld bestond was de Zoon bij de Vader. Als ik wil weten waar iemand staat ten opzichte van de schrift en het christendom, of hij in het vrijzinnige kamp is beland, zou dit een van de vragen zijn die ik hem stelde. Geloof je dat de Zoon bestond voordat hij mens werd? Geloof je dat de Zoon van eeuwigheid bij de Vader was? Want dan weet je zo of iemand hem alleen maar ziet als een gewoon mens, die je dan achteraf wel eens goddelijk kunt verklaren, als je dat wilt. Maar niet God de Zoon van eeuwigheid bij de Vader. Hij was bekleed met heerlijkheid daar bij de Vader. En nu vraagt hij om met diezelfde heerlijkheid verheerlijkt te worden. Sommigen vatten dat dan ook zo op. Hij heeft die heerlijkheid blijkbaar verloren. Of hij heeft die heerlijkheid afgelegd. Wel, dat zou natuurlijk in een zekere zin, zou je dat erin kunnen betrekken. De Heer Jezus, van hem lezen wij in Filippenzen 2, hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd, zingen we dikwijls in een lied. Toch moet je met die uitdrukking voorzichtig zijn. Het betekent bijvoorbeeld beslist niet dat hij zijn goddelijke heerlijkheid zou hebben afgelegd. Zoals sommige mensen ook wel eens hebben beweerd. Alsof de Heer Jezus toen hij in deze wereld kwam zijn godheid zou hebben afgelegd. Alsof je iets dat behoort tot je diepste wezen zomaar even aan de kant kunt leggen. Hij was in de gestalte van God, zegt Filippi 2. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Maar je zult er onmiddellijk bij moeten zeggen dat hij daarbij geen seconde die gestalte van God heeft opgegeven. Alleen het was een versluierde gestalte. Een gestalte die je niet meer kon gewaar worden, tenzij dat je ogen verlicht waren, zoals bij de apostelen. Die konden zeggen in Johannes 1, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Die zagen door de sluier van zijn mensheid heen die heerlijkheid. Dus je moet heel voorzichtig zijn met die uitdrukking, hij heeft de heerlijkheid afgelegd. Ik zou liever zeggen, hij heeft de sluier van zijn mensheid over die heerlijkheid aangetrokken. Ik zeg niet dat het per se verkeerd is, dat woord afgelegd, als je het maar goed opvat. Maar goed, dan komen we terug bij de vraag. Als die heerlijkheid nooit kwijtgeraakt is, als Johannes 1 ook zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, dwars door de sluier van zijn mensheid heen. Waarom bidt de Heer Jezus dan hier om een heerlijkheid die hij nog altijd bezit? Het antwoord zou wel eens dit kunnen zijn. Dan moet je even vooruitdenken. Waarom bidt de Heer Jezus überhaupt om deze heerlijkheid? Waarom wil hij deze heerlijkheid ontvangen? Je moet het einde van dit gebed al kennen voordat je het begin kunt snappen. Het is net als met een spiraal. Je dringt steeds verder in dat gebed door. Want dan ga je ontdekken dat ook de latere gedeelten van dit gebed belangrijk zijn om de eerste gedeelte te begrijpen. En dan ga je zien bijvoorbeeld dat de Heer Jezus in vers 22 zegt, en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij hebt gegeven. Aha. Ik heb u gezegd, het gaat in dit gebed over ons. Ook in deze eerste 5 versen. Het gaat over ons. Als de Heer Jezus vraagt dat hij verheerlijkt wordt, dan is dat opdat de Zoon u verheerlijkt. Hoe? Namelijk door aan ons het eeuwige leven te geven. Het gaat over ons. En hoe gaat het in vers 4 en 5 over ons in dit verband? Verheerlijk mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer dat de wereld was. Waarom? Opdat ik die heerlijkheid kan delen met de mijnen, met de gelovigen. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. De Heer Jezus vraagt om deze heerlijkheid, om die te kunnen delen met ons. Daar gaat het om. Maar komt de vraag dan op, hoe is dat in de vrede mogelijk? De Zoon die spreekt over zijn heerlijkheid, die hij van eeuwigheid bij de Vader had. Goddelijke heerlijkheid die de Zoon had bij de Vader. Hoe kan die ooit met ons gedeeld worden? Wij worden toch niet goddelijk gemaakt? Wij worden toch geen goden? Nee. Hoewel de schrift er soms heel dichtbij komt hoor. 2 Petrus 1 vers 4... Daar lezen wij dat wij de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Dat gaat ver. Toch mag je nooit zeggen dat wij goden zijn geworden. Maar je mag wel zeggen wat de schrift zegt. De goddelijke natuur deelachtig geworden. En ik denk dat het heel dicht ligt bij wat hier staat. De Heer Jezus ontvangt die heerlijkheid om die met u en mij te kunnen delen. Maar hij ontvangt die als degene die het werk volbracht heeft. Als de mens die dat werk volbracht heeft op het kruis, op aarde. Aha. Dus die heerlijkheid die hij van eeuwigheid als God de Zoon bij de Vader bezat. En die hij in zekere zin ook nooit is kwijtgeraakt. Die vraagt hij hier terug om die nu ook als mens te kunnen bezitten. Opdat hij als mens met ons kan delen wat hij als mens bezit. Ik zal het nog anders zeggen, want dit is heel erg ingewikkeld. Wat de Heer Jezus als God bezit, kan hij nooit met ons delen. Want wij zijn mensen, wij zijn schepselen en hij is God. En wat hij als God bezit, kan hij niet met ons delen. Maar hij kan wel met ons delen wat hij als mens bezit. Wat hij als mens verworven heeft door het werk der verheerlijking. De heerlijkheid die hij als God bezit en nooit is kwijtgeraakt, die vraagt hij van de Vader. Zodat hij als de mens die dat werk volbracht heeft, nu als loon op dat werk die heerlijkheid ontvangt. Om dat loon op zijn werk, die heerlijkheid die hij nu ook als mens daar aan Gods rechterhand in de heerlijkheid bezit, die heerlijkheid met ons te kunnen delen. Ziet u, het gaat om ons. Hij vraagt om die heerlijkheid, om die met ons te kunnen delen. Wel, dat was nogal tamelijk uitvoerig over vers 1 tot 5. De volgende versen zullen we wat sneller doorheen gaan, ook moeten gaan. Maar die eerste 5 versen zijn buitengewoon belangrijk als grondslag om Gods gedachte hier te verstaan. Nu gaat het dan rechtstreeks over onze positie en ik beloof u dat het nu ook een stukje makkelijker wordt. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Dat zijn hier in de eerste plaats, zei ik u al, de apostelen. Maar in hen kunnen we ook alle gelovigen op aarde zien. En hoe mooi is het weer. Het zijn niet mensen die hij verworven heeft. Hij spreekt hier als de nederige, onderdanige zoon. Het zijn mensen die hij ontvangen heeft van de Vader. Stel u dat eens voor. Elk een van ons, als we de Heer Jezus toebehoren, is een geschenk van de Vader aan de Zoon. Misschien zou u eerder gedacht hebben dat wij een geschenk zijn van de Zoon aan de Vader. Maar de Heer Jezus zegt, u hebt ze mij gegeven. Je zou kunnen zeggen, u hebt ze aan mij toevertrouwd, opdat ik voor ze zou zorgen. Dat zullen we direct nog verder zien. Maar het eerste zegt hij dit, ik heb hun uw naam geopenbaard. Dat is weer zo belangrijk. Wij zouden zeggen, dat moet er toch over gaan, dat hij voor hun zonde zou sterven en dat hij hen bevrijd en verlost van de zonde heeft. Dat is allemaal waar. Maar dat wordt allemaal als het ware bekend verondersteld. Het gaat veel verder dan dat. Ik heb in uw naam geopenbaard. Mag ik het nog eens wat zwart-wit stellen? Zijn er niet heel veel mensen in ons land die wel verlossing van zonden ontvangen hebben? Maar het lijkt net alsof nog nooit de naam van de Vader aan hun geopenbaard is. Want ze leggen weinig vrijmoedigheid aan de dag om in de naam van de Vader tot de Heer Jezus te bidden. Ik heb in uw naam, de naam van de Vader, geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Zij waren de uwen en u hebt ze mij gegeven. Alle mensen behoren de Vader toe. God de Vader als God de schepper, als de bezitter van de hemel en de aarde, kan zeggen, alles wat op aarde is, behoort aan mij toe. Zij waren van u en u hebt ze mij gegeven. En wat is hun kenmerk? Je kunt zeggen, oké, vanuit Gods standpunt gezien zijn zij de gegevenen van de Vader. Dat is Gods soevereine genade dat hij deze mensen heeft uitverkoren om ze aan de Zoon te geven. Daar is niets van die mensen bij, dat is allemaal van God. Jawel, maar de Heer Jezus voegt er onmiddellijk iets aan toe wat deze mensen hebben gedaan. Wat op hun konto kan worden bijgeschreven. En dan kun je wel zeggen, het is allemaal genade van God, dat is zo. Maar het is toch alsof de Heer Jezus hier met een zekere voldoening kan spreken over deze mensen. Deze mensen zijn hem ontzettend dierbaar. Daarom bidt hij voor hen bij de Vader. Hij wil ze nu aan de Vader toevertrouwen. Hij gaat immers de wereld verlaten. Hij gaat terug naar de Vader. En hij legt ze als het ware in de handen van de Vader. De Vader heeft ze aan hem gegeven. En nu gaat hij ze terug toevertrouwen aan de Vader. En hij heeft een paar goede dingen van die mensen te zeggen. Hij zegt als het ware tot de Vader, het is de moeite waard dat u voor hen zorgt. Want zij hebben uw woord bewaard. Het staat niet zomaar het woord van God, het staat niet de Bijbel, uw woord. Dat is het woord van de Vader. Als ik me goed herinner is dat de enige keer in de Bijbel dat zo gesproken wordt, ik kan me vergissen, over het woord van de Vader. Het is het woord van de Vader, het is het woord over de Vader. Het is de schrift, maar dan, zeker voor ons is het nu de schrift natuurlijk, maar dan heel in bijzonder vanuit dit gezichtspunt bezien. Het woord over de Vader. Het woord waarin God zijn diepste geheim onthult. Hij is de Vader van de Zoon en hij is onze Vader geworden door de Zoon. Zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij hebt gegeven van u is. Dat is een tweede, ja, je zou bijna kunnen zeggen, verdienste die hij hun toeschrijft. Ik zeg nog eens, natuurlijk is dat wat hij zelf door Gods genade in hen gewerkt heeft. Maar deze mensen hebben dat woord gekend omtrent de Vader. Omtrent Gods in zijn eigenlijke heerlijkheid. En daardoor hebben ze ook gezien dat alles wat van wat de Vader aan de Zoon heeft gegeven, dat dat van u is. Wat de Zoon bezit, komt van de Vader. Zij zelf komen van de Vader. Zijn heerlijkheid komt van de Vader. Zijn opdracht komt van de Vader. Alles wat in hem is, komt uiteindelijk bij de Vader vandaan. We hebben Johannes 14, vers 7 gelezen. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. Wie hem kent, kent de Vader. En omgekeerd, niemand kan de Vader kennen dan buiten hem om. Nog anders gezegd, wat in hem, in de Zoon, tot je komt, dat komt uiteindelijk van de Vader vandaan. Er is niets dat je in en door de Zoon ontvangt wat uiteindelijk niet bij de Vader vandaan komt. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Naar de Vader toe, maar ook naar jullie toe is alles wat ik naar jullie toe breng uiteindelijk van de Vader afkomstig. Want de woorden die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en waarlijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. Er staan hier twee woorden voor woord. In vers 6, het woord logos, dat eigenlijk in Johannes 1 op de Heer Jezus zelf betrekking heeft. In den beginne was het woord, dan heb je ditzelfde logos. En het woord was bij God en het woord was God. Als hier staat in vers 6, uw woord, dan is dat logos. Maar hier in vers 8, de woorden die u mij hebt gegeven, dat is een heel ander woord, remata. Dat zijn de uitspraken van God. Wat God gesproken heeft, dat geeft de Zoon door. We hebben gelezen in Johannes 15, vers 15. Alles wat ik van de Vader heb gehoord, dat heb ik u bekendgemaakt. En die woorden die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Net als in Johannes 15, vers 15. Wat ze ontvangen hebben, wat ik van u ontvangen heb, dat heb ik hun gehoorzaam doorgegeven. Hier spreekt de Zoon ook over de opdracht die hij van de Vader heeft ontvangen. Om diens woord door te geven. En deze discipelen van mij hebben die woorden aangenomen. En ze hebben waarlijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. Vergelijk dat eens met de volgende zin. En ze hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Je zou denken, dat is een herhaling, dat is precies hetzelfde. Ik ben van u uitgegaan, u hebt mij gezonden. Maar er is een groot accentverschil. En dat accentverschil heeft altijd weer te maken met de spanning die er in zijn wezen aanwezig is, tussen zijn godheid en zijn mensheid. Je ziet dat door dit hele hoofdstuk heen. Hij spreekt als de eeuwige Zoon van de Vader. Maar hij spreekt ook als de gehoorzame mens op aarde die het werk heeft gebracht en als mens verheerlijkt wil worden. En zo is het hier ook. Ik ben van u uitgegaan. Daar spreekt de Zoon in al de soevereiniteit van zijn wezen, van het goddelijk wezen. De Zoon die uitgaat van de Vader. Maar als hij er onmiddellijk achteraan zegt, ze hebben geloofd dat u mij hebt gezonden, dan spreekt hier een mens die door God gezonden is in deze wereld. De Zoon heeft het werk vrijwillig volbracht, hij heeft het ook volbracht in opdracht, omdat hij daartoe door de Vader is gezonden. En die spanning blijft altijd aanwezig. Dat hangt samen met het wonder van zijn persoon. Waarachtig God, waarachtig mens. Als waarachtig God geeft hij zichzelf over aan het kruis. Als waarachtig mens wordt hij door God overgegeven aan het kruis. Als waarachtig God staat hij op uit de doden. Als waarachtig mens wordt hij door de Vader opgewekt. Als waarachtig God stijgt hij op ten hemel. Als waarachtig mens wordt hij ten hemel opgenomen. Als waarachtig God zet hij zich aan de rechterhand van de Vader. Als waarachtig mens wordt hij door God aan diens rechterhand gezet. Die spanning blijft altijd bestaan. Goddelijke soevereiniteit, tegelijkertijd volkomen afhankelijkheid en gehoorzaamheid. Hij is degene die van de Vader is uitgegaan. Hij is ook degene die door God gezonden is. En de discipelen hebben dat geloofd. Zij hebben erkend dat ik van u ben uitgegaan En ze hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Dan komt het derde en laatste stukje voor vandaag. Ik vraag voor hen. Dat is zijn gebed. Niet voor de wereld vraag ik u. Dat is een mooie tekst in Psalm 2. Waar God zegt tot de Messias: eist van mij en ik zal u de einde der aarde tot een erfdeel geven. Je zou kunnen zeggen, er komt een dag dat de Heer Jezus ook voor deze wereld zal bidden. En dan bedoel ik niet bidden dat de wereld behouden mag worden, maar dat hij de wereld zal opeisen. Eist van mij, zegt de Messias. Als de Heer Jezus straks terugkomt, dan gaat het niet alleen maar om de getrouwen van hem die in deze wereld zijn, maar dan gaat het erom deze wereld te claimen voor God. Dan zal hij bidden, niet zozeer voor ten behoeve van de wereld, maar bidden om deze wereld. En hij zal die wereld uit Gods hand ontvangen. Want hij heeft immers, hebben we gezien in vers 2, macht over alle vlees. En hij zal die macht ook uitoefenen. Maar hier bidt hij niet voor de wereld, maar voor hen die u mij hebt gegeven. Hier gaat hij rechtstreeks bidden, nadat hij uiteengezet heeft wie zij zijn, wat hun bijzondere positie is, wat hun trouw jegens hem is geweest, hoe ver hun geloof is gegaan. Dat vindt u allemaal in die versen 6 tot 8, we hebben dat net overdacht. Nu komt zijn eigenlijke voorbeden. Waarom zou de Heer Jezus bidden voor deze gelovigen? Mag ik het eens wat grof zeggen? Waarom zou de Vader zich bekommeren om deze mensen? Wat voor binding heeft de Vader met ze? Als je een goed woordje voor iemand doet, dan moet je daarbij ook duidelijk maken waarom diegene bij wie je dat goede woordje doet zich om die personen voor wie je dat goede woordje doet zou moeten bekommeren. Dan moet je redenen voor aanvoeren. Dat is zo mooi om te zien dat de Heer Jezus dat ook doet. Ik vraag voor deze die u mij uit de wereld hebt gegeven. En dan komen daar twee redenen. Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Twee redenen die de Vader wel bijzonder moeten aanspreken. Als ik het wat menselijk mag uitdrukken, met deze twee redenen spreekt hij tot zijn gemoed, tot het gemoed van de Vader. Hij werkt op diens gemoed. Deze mensen die ik uit de wereld ontvangen heb, moeten voor u, Vader, net zo kostbaar zijn als ze dat voor mij zijn. Want, dan komen die twee redenen. Want zij zijn de uwen. En dan komt er een tussenzinnetje. En al het mijne is het uwe en al het uwe is het mijne. En ten tweede, ik ben in hen verheerlijkt. Ten eerste, want zij zijn de uwen. En het tussenzinnetje verklaart wat de gedachte is. Als ze van mij zijn, als ze de gegevenen van de Vader aan mij zijn, dan zijn ze net zo goed van u. Als ze mijn belang zijn, Vader, dan zijn ze ook uw belang. Als ik me om hen bekommer, dan moet ook u zich om hen bekommeren. Want wij zijn één. Wat van mij is, is van u. Wat van u is, is van mij. De Vader kan niets bezitten dat ook de Zoon niet bezit en omgekeerd. Met andere woorden, als ze mijn belang zijn, Vader, dan maak ik ze hierbij ook tot uw belang. Want als ze van mij zijn, dan zijn ze net zo goed van u. U hebt ze mij gegeven en hierbij geef ik ze als het ware weer terug. Ik leg ze als het ware weer in uw handen. Ze zijn van u en ze horen bij u. De tweede reden is, Vader, dit zijn de mensen in wie ik verheerlijk ben. Prachtig, alleen al de vele betekenissen van dat woord verheerlijken in dit hoofdstuk na te gaan. Dat zou mooi zijn om dat eens thuis voor uzelf te doen. Hoeveel verschillende facetten alleen al in dat ene woord verheerlijk. Nu zegt de Heer Jezus het weer zo. Ik ben in deze mensen verheerlijk, Vader. Te midden van een wereld die van mij niets moest hebben. Die mij uitgeworpen heeft. Die me naar het kruis zal brengen. Te midden van deze wereld waren daar deze mensen. Misschien wel meer dan 11. Uiteindelijk vinden we in Handelingen 1, wat toch maar enkele dagen later was, 120 van die mensen. Dus het gaat nog niet om het aantal. Maar wat is 120 op een wereldbevolking? 120 mensen. Dat was zijn hele oogst. Zoveel discipelen, zoveel bekeerlingen in een heel, in 3,5 jaar omwandeling op aarde. Maar van die 120 mensen die de hele wereld trouwens veranderd hebben, de hele wereldgeschiedenis veranderd hebben, deze 120 mensen. Van die 120 mensen zegt de Heer Jezus: Vader, die mensen moeten u wel dierbaar zijn, want ik ben in hen verheerlijkt. Zal het hart van de Vader niet uitgaan naar deze mensen van wie de Zoon kan zeggen: ik ben in hen verheerlijkt? Vader, u moet zich wel om hen bekommeren. Want dit zijn de mensen die te midden van alle haat en verachting en nijd en spot mij hebben grootgemaakt. Mijn heerlijkheid hebben onderkend. Zoals ze het zelf hebben gezegd, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een eengeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Ze hebben het gezien. Ze hebben hem verheerlijkt. De Heer Jezus spreekt niet over al hun zwakheden en tekortkomingen, over hun domme vragen, over hun ruzies onderling, wie van hen de grootste was. En al die dingen, daar gaat het helemaal niet om. Dat weet de Vader trouwens ook. Maar daar spreekt de Zoon niet over met de Vader. Hij spreekt alleen maar over het mooiste en het allerbeste. En zegt, nog eens, dan kun je wel zeggen, dat is Gods genade die dat in hen gewerkt heeft. Dat is ook zo. Maar daar gaat het hier niet om. Hier gaat het om hun verantwoordelijkheid. En dan kan tot hun eer worden gezegd dat de Zoon in hen verheerlijkt was. En daar moet de Vader wel van hen houden. En moet de Vader wel voor hen zorgen. Ik ben niet meer in de wereld. Het is alsof de Zoon wil zeggen, ik kan niet langer voor ze zorgen. En zij zijn in de wereld. Van het N kun je nou eens bij uitzondering wel als mager lezen. Ik ben niet meer in de wereld. Ik kan me niet meer mijn vleugels over hen uitbreiden. Ik keer terug tot de Vader. Ik zal mijn plaats aan uw rechterhand innemen. Maar deze mensen zijn nog altijd in de wereld, Vader. Vader, bekommer u om hen. Zorg voor hen. Zij zijn in de wereld en ik kom tot u, heilige Vader. Dat is de enige keer in de Bijbel dat we die uitdrukking lezen. Je kunt hem regelmatig in de krant vinden en dan wordt hij aan een mens gegeven, die titel, aan de paus te Rome. Hier gebruikt de Zoon hem voor de Vader. Waarom noemt hij hem hier de heilige Vader? Zoals hij later in vers 25 nog een keer zal spreken van de rechtvaardige Vader. Omdat heiliging hier precies die betekenis had, heeft van afgezonderd zijn. De heilige Vader. Dat wil zeggen, Vader, laat dat karakter van u, van heiligheid, van volkomen gescheiden zijn van alles wat in strijd is met uw wezen, laat dat ook hier het kenmerk mogen zijn van deze gelovigen. Vandaar dat hij zegt, bewaar hen in uw naam die u mij hebt gegeven, opdat zij één zijn zoals wij. Bewaar in uw naam, afgezonderd van alle kwaad, toegewijd aan u. Opdat zij één zijn. De volgende keer zullen we nog twee keer een tekst lezen over eenheid van de gelovigen. Dit is de eerste. Dit is de eenheid van de apostelen. En het gebed is verhoord, zoals ook die andere gebeden over eenheid volkomen zijn verhoord. Komt u terug om de volgende keer te horen hoe dat mogelijk is, want u hebt daar een heel andere gedachte van misschien. Maar ook dit gebed is verhoord. De eenheid van de apostelen. Hoe verschillend waren ze niet? Lees de brieven van Petrus en Johannes. Totaal verschillend van stijl. Om over Paulus nog maar te zwijgen. En dan hebben we nog die brief van Jacobus en van Judas en Marcus. Apostelen of apostolische metgezellen. Die schrijven als of namens apostelen. Eén wonderlijke in eenheid, ondanks al die verschillen. Ze spreken elkaar niet tegen. Alleen dwaze mensen hebben tegenstrijdigheden gezocht. En als je het zoekt, dan vind je altijd wel wat dat je al zodanig kunt naar voren brengen. Nee, dit is het wonder. Een getuigenis van deze mannen. Dat een eenheid vormt. Hoe verscheiden ook. Één getuigenis ten aanzien van God. Ten aanzien van de Heer Jezus Christus. Eén, zoals wij. Zoals de Vader en de Zoon. Want ook de Vader en de Zoon spreken elkaar niet tegen. De Vader zegt niet wat anders dan de Zoon en de Heilige Geest zegt niet wat anders dan de Vader of de Zoon. Een absolute eenheid in getuigenis. Toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij hebt gegeven, heb ik bewaakt. En niemand van hen is verloren gegaan dan de Zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Jammer misschien dat we moeten eindigen met dit negatieve geluid. Ook bij Judas zijn die twee kanten aanwezig geweest. 100% zijn eigen verantwoordelijkheid. dat het misging met Judas was niet Gods schuld. Het was zijn eigen schuld, zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar wat er met hem gebeurde was tegelijkertijd de vervulling van wat God voorzegd had. Want God kent de geschiedenis van tevoren. Wat er met Judas gebeurde was ook de vervulling van het schriftwoord. Voor ons is dat ondoorgrondelijk. Hoe iets tegelijkertijd door God voorzegd kan zijn. En dan zouden wij zeggen, dan heeft iemand ook geen keuze meer. Dan moet het ook zo gebeuren als God het voorzegd heeft. Wat is dan niet afgetopt over dat raadsel? Laat het maar rustig naast elkaar staan. Probeer het maar niet in één logisch schema bij elkaar te krijgen. Wat er met Judas gebeurde, was de vervulling van het schriftwoord. Alsof de Heer Jezus wil zeggen, Vader, dit is niet de 1 op de 12 een mislukking van mijn kant. Het is niet omdat ik gefaald zou hebben. Die ene is afgeweken, precies zoals het woord het heeft voorzegd. Niemand is verloren gegaan dan de zoon des verderfs. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf. Wat zou u allemaal gebeden hebben voor de gelovigen hier op aarde? Wat voor wensen zou u over hen gehad hebben? Dit is de wens van de Heer Jezus. En dat mogen wij meenemen, want wij luisteren. Zijn wens is dat we blij zullen zijn. Wat klinkt dat vaag en oppervlakkig, hè, als je het zo zegt. Maar er staat hier op dat mijn blijdschap in hen zij. Het gaat hier niet zomaar gewoon om blij zijn. Dat kan nog een heel natuurlijke eigenschap zijn. De een is blijer aangelegd dan de ander. Maar hier zegt de Heer Jezus, opdat mijn blijdschap in hen mogen zijn. Dat wil zeggen, opdat zij blij mogen zijn over de dingen waar ik blij over ben. Daar gaat het hier over. Het gaat niet alleen maar om een soort vage, vaak heel oppervlakkig christelijke blijheid, vrijheid. Nee, het gaat erom dat wij leren in de school van God ons te verheugen over datgene wat werkelijk de volle vreugde van het hart van de Zoon uitmaakt. En dan zie je, daar heb je een leven werk voor nodig. Want dat is geestelijke groei. Dat onze harten steeds meer versmelten met zijn hart en dat zijn vreugde onze vreugde wordt. Daar hopen we de volgende keer verder over na te denken. Want dit gedeelte moeten we zomaar hier in het midden onderbreken. Maar ik vind het toch mooi dat we niet met vers 12, maar met vers 13 eindigen. Eindigen met blijdschap. Niet zomaar blij zijn. Hoewel je elke dag mag danken voor je verlossing. Hoewel je elke dag mag danken voor de goede aardse zegeningen die wij ontvangen. Maar dat is nog niet zijn blijdschap. Je mag blij zijn voor al het goede dat je ontvangt. Maar laten ook wij bidden om de vervulling van dit gebed. Dat onze harten steeds meer mogen uitgaan naar datgene wat werkelijk de vreugde van zijn hart is. Opdat zijn vreugde onze vreugde wordt. Amen.